Om te beginnen, even in de VS hadden ze de Space Symposium gehouden. In, een tijdje terug, hè, met allerlei mooie lezingen. Vorig jaar met onder andere verhalen over de eerste ontwikkelingen van de CubeSats. Bedacht door onder andere Bob Twix, KE6 QMD. En die heeft daar een mooi verhaal over verteld en zo. En dat was toch weer even spannend met al die ontwikkelingen in de loop van de tijd. Want de satellieten werden steeds kleiner, microsatellieten. En toen kwamen ze op het idee om de CubeSats als standaard neer te zetten. Een kubus van 10 centimeter. En later kwamen er dus nog kleinere, zoals de Pocket Cube. En zelfs nog verder ging het dan naar de DIN-SAT, de dunne satelliet. Maar goed, dat is allemaal historie. Amzat NA die heeft bij allerlei activiteiten een soort folder die ze dan uitgeven met allerlei informatie en zo. Maar er is nou ook een mogelijkheid om die te downloaden, gewoon met een QR-code. En dan kun je dus zelf die folder ook bekijken online en hem eventueel zelf gaan printen als je hem ook wil gebruiken. Dat soort dingen dus. Goed, we hadden het vorige week al over Saxafort, dat nieuwe lanceerbasis in de Verenigd Koninkrijk, waar ze dan over niet al te lange tijd wat kleine satellieten gaan lanceren van Amsterdam, van Amsterdam Spanje en nog wat dingen. Ook uit Duitsland en zo. Dus ja, dat gaat wat worden. De details die zien we later dan wel als het zover is dat die lancering dichtbij begint te komen. Oscar 73, die heeft het een tijdje mooi gedaan met zijn repeater aan. Maar ja, nou moet de batterij toch weer een beetje rust krijgen, heeft het commandostation ontdekt in Engeland. En dus hebben ze hem even uitgezet in de periode. Nou, ze zijn van plan om hem uit te zetten in de periode 3 tot en met 15 maart. Dan zul je dus alleen maar telemetrie horen. Dan zit hij in safe mode. En dan gaan ze dus echt even de batterij rust geven en helemaal weer eens opladen. En dan kijken wat de status is. En dan komen ze daarna wel weer terug met een verhaal wat ze ermee gaan doen. Amsterdam DL, die hebben al elk jaar tegenwoordig al een bijeenkomst, een symposium. En dat is eigenlijk zo goed bevallen dat ze het dit jaar nog wat uitgebreider gaan doen. Nu zelfs 3 dagen lang, 20 tot en met 22 september. Vrijdag tot en met zondag. En dat is dus weer in Bochum bij de grote 20 meter schotel die zij dus gebruiken voor allerlei activiteiten. Nou, dat moet dan wat groter opgezet worden. Vrijdags is dan bijeenkomst 's middags van iedereen die er al is. En dan worden er rondleidingen gegeven bij die schotel en zo. Op zaterdag de 21ste zijn er dan lezingen. De hele dag en parallel daaraan een vlooienmarkt. En op zondag is dan de jaarvergadering, de algemene ledenvergadering van Amsterdam. Nou, iedereen is natuurlijk welkom. Kunt je daar straks voor inschrijven, maar dat wordt pas van de zomer dat mogelijk wordt. En dan gaan ze alles gedetailleerd bekendmaken. Maar dan weet je vast dat het eraan zit te komen. Ja, Baanparameterlijstje van Amsat en daar zitten weer wat satellieten die verdwenen zijn, die weer afgevoerd kunnen worden. Nu Cape 3, object 47309, die is op de 17e verbrand in de atmosfeer. En ook Grifex, object 40379, die is op de 22e verdwenen. En zo gaat dat maar door. Er komen er nog veel meer die gaan verdwijnen binnenkort. Maar deze zijn al afgevoerd. Aardverbindingen, ja, die zijn er weer geweest. Maar dat is historie. Op dit moment even geen nieuwe verbindingen gepland. Maar Dat kan elk moment weer gebeuren. In principe is de FM-repeater actief en eigenlijk moet ook de digipeater met APRS actief zijn, maar die is de laatste dagen kennelijk toch niet zo goed aan het werken. Nou ja, nou, verder is dit weekend dus ook de grote bijeenkomst geweest van de Ares groep in Florida. Een groot succes geworden met meerdere astronauten die daar ook bij waren en die ook allemaal verhalen hebben verteld. Over 40 jaar lang amateurradio in de ruimte, dus dat was wel even een mooie herdenking. Als verrassing tussendoor kwam er ook nog een Ares-verbinding bij, want twee van de astronauten in de ISS die kwamen ook even live in de presentaties die ze aan het houden waren. En toen kregen ze nog meteen een verbinding en dan mochten de mensen die daar waren allemaal ook nog even vragen stellen. Deze keer dus niet alleen studenten, maar ook de Ares betrokkenen. Dus was weer gezellig allemaal. Verder zaken. Ja, de nodige hamventions, maar dat is al bekend. De ESA die gaat met de ESA Academy deze zomer een CubeSat Summer School houden voor iedereen, eigenlijk vooral studenten, universiteitsstudenten en zo, die zich bezig willen gaan houden met amateursatellieten, met CubeSats bijvoorbeeld. En die daar dus iets mee willen gaan ontwikkelen, bouwen enzovoort. En dan willen ze daar eigenlijk een gestructureerde manier die studenten de goede richting in duwen. Dus mochten er studenten zijn in de omgeving hier, in Nederland ook en zo, die kunnen allemaal meedoen. Die kunnen zich aanmelden. Het gaat gebeuren in België, in Transinne, bij de ESEC Galaxy. Waar allerlei verhalen zullen worden verteld. Dus voor geïnteresseerden, die kunnen dan bij de ESA Summer School zich aanmelden. Misschien interessant. Dan het ISS. Het is nog steeds een beetje de vraag hoe lang die operationeel blijft. Maar ze beginnen nu algemeen te denken dat het 2030... toch misschien wel eens afgelopen moet zijn en dat het ISS dus naar beneden gehaald moet worden. Nou is natuurlijk ook de vraag, moet dat in één keer met het hele station of kunnen ze niet de zaken even opsplitsen en dan de verschillende modules apart naar beneden halen? Maar goed, dat is allemaal nog in ontwikkeling, maar als ze het in één keer willen doen, dan zullen ze toch wel even een stevig apparaat nodig hebben. Een Space Tug die dat ding, het hele apparaat, het hele station dus naar beneden kan trekken. Door hem flink af te remmen. Nou, dat is met de huidige spullen niet mogelijk. Dus daar moet iets nieuws voor ontwikkeld worden. Een nieuwe grote krachtige raket, rakettrap of zo. En dat gaat natuurlijk weer flink wat geld kosten, waarschijnlijk wel zo'n 1 miljard dollar. Nou, dat is even spannend, dus daar moeten ze dit jaar toch eens over na gaan denken, want dan kunnen ze op tijd beginnen met het ontwikkelen en bouwen van dat apparaat. De Russen die zijn sowieso van plan om wat eerder uit te stappen, maar of er dat van komt is maar de vraag. Eigenlijk willen ze in 2028 weg zijn, want dan willen ze hun eigen aparte Russische ruimtestation operationeel maken. Maar of dat lukt tegen die tijd, dat is nog maar even de vraag. Maar goed, de andere betrokkenen bij het ISS, dus NASA, ESA, JAXA en CSA, die moeten nog afspreken hoe ze dat precies verder gaan doen met het niet-Russische deel, zeg maar, van het ISS. Dus er zullen nog wat ontwikkelingen komen in de komende jaren. Verder worden natuurlijk voorbereidingen getroffen voor missies naar Mars. Dat worden natuurlijk hele lange missies. Zo'n vlucht naar Mars en weer terug. Dat wordt een enorme toestand. En dus willen ze dat vast zoveel mogelijk gaan oefenen, simuleren. Dus dat betekent dat ze weer een, dat is alles eerder geprobeerd, maar nu gaan ze weer een grote simulatie starten. Met een soort Mars-missie in een apart gebouw op Johnson Space Center in Houston. En daar zit dan, daar moet dan een bemanning in komen. Dat begint dan in het voorjaar volgend jaar. En die bemanning is dan van 4 astronauten die dan nog geselecteerd moeten worden. En die moeten dan een jaar lang gaan simuleren dat ze een vlucht naar Mars maken en dan op Mars landen en daar van alles gaan doen. Nou, dat wordt spannend, want ze moeten dus echt net doen alsof het echt is, met alles wat erbij hoort, communicatievertragingen en zo, het repareren van kapotte dingen en noem maar op, alle problemen die ooit op kunnen treden in zo'n missie, die gaan ze dan simuleren. Mocht iemand daar nog aan mij willen doen, dan moet hij zich gaan melden. Nou, verder. TVL 5 is ingeschakeld op de 18e. En TVL 6 op de 22e. Voor allebei een periode van 3 dagen. En verder geen ARIS-zaken meer. Dan zit er onder andere een lancering aan te komen van een nieuwe Russische weersatelliet, Meteor M2-4. En dat werd tijd, want als er al lang geen nieuwe meer aan de vorige weersatellieten beginnen wat kuren te krijgen. Meteor 2-3 bijvoorbeeld. En dus werd het tijd dat er eens een nieuwe kwam. Nou, die komt dan eindelijk. Op de 29e wordt die, als het goed is, gelanceerd om 6:43 vanaf Vostochny in het oosten van Siberië. Maar daar zitten ook 18 kleine satellieten bij. En daar zijn er maar een paar namen van bekend. Maar het overgrote deel is nog heel wazig allemaal wat dat gaat worden. Maar er zullen dus weer veel van die universiteitssatellieten en andere moeilijke Russische bedrijven en instanties. Nou ja, zoals dat vaak gaat, daar een beetje wazig allemaal. Maar goed, die moeten dus dan mee worden gelanceerd. En er zal ongetwijfeld een groot deel van ook weer op amateurfrequenties verschijnen. In de 70 centimeter band vooral. Maar er is nog heel weinig van bekend. Dan moeten we allemaal nog uitpluizen welke satellieten dat nou zijn. En op welke frequenties we ze dan mogen verwachten. Ja, verder even nog wat ARIS betreft. Ook bij die bijeenkomst waren natuurlijk weer wat dingen te melden over resultaten van de afgelopen periode. Bijvoorbeeld de laatste 14 maanden hebben ze weer een nieuw continent erbij. Antarctica. Voor het eerst ook een ARIS verbinding. Verder 8 verbindingen met Axiom 2 en Axiom 3 bemanningen die aan boord waren. Er waren 99 educatieve contacten. En daar waren dan 44.500 studenten bij betrokken. En in totaal meer dan 209.000 andere mensen die daar direct of indirect mee te maken hadden met die hele activiteiten. Verder de HAM-TV, de digitale amateurtelevisie spullen, die apparatuur die was kapot, hè, die is naar beneden gehaald, gerepareerd en weer opnieuw getest en geclassificeerd en noem maar op, gecertificeerd. En die is weer helemaal in orde, die is klaar om gelanceerd te gaan worden naar het ISS. Die gaat mee met de volgende Cargo Dragon, vlucht 30. En die gaat dus binnenkort al komen. Daar kom ik dadelijk nog op terug, wanneer dat precies is. Maar die gaat dus al in begin maart gelanceerd worden. dan duurt het ongetwijfeld nog even voordat de spullen echt geïnstalleerd worden. Maar als het goed is, over een paar maanden hebben we weer digitale amateurtelevisie vanuit het ISS. En dat gaat dan meestal gebruikt worden in combinatie met aardverbindingen met scholen en zo. En dan hebben ze niet alleen geluid, maar ook beeld daarbij. In het Verenigd Koninkrijk hebben amateurs met een foundation license nu ook toestemming gekregen om Oscar 100 te mogen gebruiken. Dat is een nieuwe ontwikkeling. Dat zijn dus amateurs met roepnamen die beginnen met Mike 3, Mike 6 en Mike 7. En die mag je dus binnenkort verwachten op Oscar 100. Weliswaar met een laag vermogen, maar dat moet toch, hè. Ja, hier komen we later nog op terug. Even kijken. Ja, allerlei verhalen natuurlijk over die Ares-wereld. Nou, dan wat betreft de amateursatellieten, nog even kijken. Ja, Oscar 109 heel af en toe te gebruiken voor de mensen met goede apparatuur. Oscar 73 dus nog wel operationeel tot begin maart en dan gaat hij een tijdje uit. Alleen telemetrie dan nog. Oscar 7, meestal mode B, maar hij begint toch wat kuren te krijgen. Hij is niet altijd operationeel. Oscar 91 ook zoiets, ook niet altijd, maar als hij het doet mag je hem gebruiken als hij in de zon zit. Oscar 29 gaat wat moeizamer, maar de laatste dagen is hij toch wel weer regelmatig ingeschakeld. Oscar 117, gelukkig nog steeds helemaal operationeel in zijn hele hoge baan. En verder geen nieuws uit Italië, dus het lijkt erop dat ze hem in elk geval voorlopig nog weer operationeel houden. ISS, ja, de packetapparatuur zou het moeten doen, maar die doet het nog niet in de afgelopen week. Maar wel de FM-repeater, volledig operationeel. Oscar 97, helemaal goed. Lilaxa 2 af en toe, Oscar 44 af en toe een losse packet. Oscar 101 ook beperkt, maar wel beschikbaar. Oscar 100 volledig operationeel. RS44 doet het goed. Oscar 121, ja, gedeelte van de tijd te gebruiken. Oscar 50 ook operationeel. Ja, en de TVL-satellieten af en toe, afhankelijk van wanneer ze ingeschakeld zijn. Nou, in het ISS gaat verder alles een gangetje, volop activiteiten. Nu ook volop met 3D-printers, zelfs ook metaalprinters. Die kunnen nu echt reserveonderdelen zelf printen. Dus die hoeven dan niet naar boven gestuurd te worden met een ruimtevrachtschip. Die kunnen ze gewoon even uploaden naar boven met software en dan zelf printen. Dat scheelt ook alweer. En dat werkt al aardig. Verder hebben ze van de week de 21ste nog een nieuwe manipulatorarm getest. Gebruikmakend van de grote arm in eerste instantie. En daar hebben ze wat experimenten mee gedaan. En dat werkt prima. En verder op de 24ste een baanverhoging geweest. Met behulp van de motoren van Progress MS-24. Met een delta V van 1,73 meter per seconde. Ruim 3 kilometer baanverhoging. Nou, verder op 1 maart komt dan de lancering van een Crew Dragon met nieuwe bemanning voor het ISS. En op 2 maart gaan die dan aankoppelen. Dus die lancering op 1 maart is om 6:04, zoals het er nu uitziet. En die koppeling zoiets 13 uur op de tweede. Dan even kijken. Ja, die komt dan later ook alweer terug. Even kijken. Ja, dat is midden maart. Nou, dat is een andere. Oké, dan verder die lancering van de Cargo Dragon. Met onder andere dus de digitale amateur TV spullen. Dat gaat gebeuren op 12 maart om 1:47 volgens de huidige planning, maar dat kan nog schuiven. 12 maart en dan 13 maart de koppeling met het ISS. En later op 21 maart komt er dan weer een Soyuz met weer een nieuwe bemanning vanuit Rusland. Dus even in de gaten houden. Verder de 20ste lancering geweest met een Falcon 9 van de Indonesische communicatiesatelliet Merapudi 2 voor de geostationaire baan. En 23ste een Starlink lancering. En ook op de 23ste die grote Lange Mars 5 lancering. En dat blijkt dus een grote communicatiesatelliet te zijn. Ja, technologietestsatelliet, zeggen ze. Maar het is waarschijnlijk een grote militaire satelliet die na de geostationaire baan is gelanceerd. Ja, er komen nog veel meer dingen aan natuurlijk. Op de 25ste, dus dat is vandaag eigenlijk, om 23:06 volgens de laatste planning de lancering van weer een Starlink zwerm met de Falcon 9, dus vanavond te volgen via SpaceX. Verder op de 28ste weer een Starlink lancering en later nog een keer in februari zo'n lancering. Nou, dan die Meteor lancering M2-4 op donderdag de 29ste om 6:43. Ja, misschien te zien op internet. En verder op 29 februari weer een Lange Mars lancering vanuit China met een onbekende payload. En dan op 1 maart dus die bemanning met een Crew Dragon lancering 6:04 vanaf Kennedy Space Center. 1 maart 6:04 onze tijd. Nou, die Transporter 10 missie met Falcon 9 die staat nog steeds gepland op 4 maart. Maandag 4 maart en ja, daar zit dus ook weer een hele grote groep kleine satellieten en die voor een deel ook weer op 70 centimeter en zo zullen verschijnen. Dan zien we tegen die tijd wel weer. Kijk hier nog dingen. Allemaal de bekende Starlinks en zo. En ja, verder hadden we van de week natuurlijk de landing op de maan van de IM-1, oftewel Odysseus. Die, ja, dat was natuurlijk weer heel spannend. De eerste commerciële landing op de maan van een klein bedrijfje, een start-up, die zelf dus dat spul hadden gebouwd, weliswaar met steun van NASA, ook omdat er wat experimenten van NASA in dat ding zaten. En dat was ook maar goed ook, want het bleek toch niet allemaal zo goed te gaan als ze dachten. Ze hadden wat problemen met navigeren, het zat niet allemaal in de goede banen zoals gepland, maar ook bleken ze problemen te hebben met de lasers voor de afstandmeting. Die bleken gewoon niet te werken. Dat was even paniek, maar gelukkig ontdekten ze het op tijd en konden ze nog een noodoplossing bedenken, namelijk de lasers van een van de experimenten aan boord, een van de payloads, namelijk eentje van NASA. En dan konden ze dus Doppler lasermeting alsnog gebruiken. In plaats van de officiële lasermetingen die ze hadden willen hebben. En daardoor is het toch nog goed gelukt om, nou ja, redelijk goed, om toch die landing door te kunnen voeren. En daarvoor moest dan wel even een flinke softwarewijziging worden doorgevoerd. En dus moest de landing even een hele omloop uitgesteld worden, maar dat was niet zo'n probleem. Maar goed, uiteindelijk is hij dus wel geland, maar ja, niet helemaal zoals gepland. Hij is bij de landing toch omgevallen. Hij ligt dus nu op zijn zij. Dat is op zich nog niet zo erg. De rest werkt alles. Alleen ja, sommige antennes die staan nou naar de grond te kijken in plaats van naar de ruimte. Dus dat werkt niet echt lekker. En ook zijn er wat andere problemen met de zonnepanelen. Maar in principe werkt het toch wel. Dus we krijgen inderdaad energie van de zonnepanelen die nog goed werken. En de meeste experimenten hebben ze ingeschakeld en ja, die blijken toch redelijk goed te functioneren. toch nog een geluk bij een ongeluk. Nou, dat was allemaal heel spannend. Er waren ook maar aparte grondstations actief, waaronder Coonhilly Earth Station in Engeland, in Cornwall. Dat was een officieel grondstation. Maar er waren ook een paar niet-officiële die ook meekijken. En dat was natuurlijk de DT in Dwingelo en ook Amsterdam Schotel in Bochum. Die zaten live ook te monitoren. En het lijkt erop dat dat de enige twee waren die de hele landing goed hebben kunnen volgen. Voor en tijdens en na de landing werden de signalen van Odysseus wel ontvangen door die stations. Weliswaar super zwak, omdat natuurlijk ook wat problemen waren met het richten of het goed in de goede stand houden van het apparaat en dat soort dingen. Dus ja, het waren echt zwakke signalen, maar ze waren wel te zien en dus was mooi duidelijk dat de landing wel geslaagd was, want er waren gewoon signalen te zien na de landing. Alleen Goonhilly die kon die signalen niet of nauwelijks ontvangen blijkbaar en die deden er wat langer over. Een aantal minuten hadden ze nodig om te ontdekken dat de signalen er wel waren na de landing. En toen konden ze pas het Mission Control Center in Amerika melden dat er inderdaad signalen waren en dat hij dus de landing overleefd had. Maar goed, wij wisten dat al lang, maar goed, in Goonhilly ontdekten ze dat pas later. Nou goed, het is een heel gedoe geworden van hoe kan dit allemaal. Nou, blijkbaar is hij toch een beetje harder geland dan gepland en ook een beetje met een zijwaartse beweging. Een paar meter per seconde horizontaal en dat was eigenlijk niet gepland. Want hij moest puur verticaal landen, maar dat is niet helemaal gelukt en daardoor viel hij om. Maar hij ligt kennelijk toch tegen een helling aan en misschien zelfs nog met de bovenkant tegen een steen aan, waardoor hij nog niet helemaal horizontaal ligt. Want ze ontdekken dat de zwaartekracht toch nog vooral in de verticale richting zit, langs de z-as. Dus hij ligt niet echt horizontaal. Maar goed, het is niet lekker. Ze waren nog van plan een camera te activeren. Die Eagle Cam, die wilden ze net voor de landing buiten gooien, zodat die al op de grond lag en meteen foto's kon gaan maken van de landing. Maar dat ging niet door vanwege dat gedoe met die softwarewijziging, vanwege het omschakelen naar een ander lasersysteem. Dus die Eagle Cam die moeten ze nog alsnog gaan uitzetten vanuit de lander, zodat die dan toch nog operationeel gemaakt kan worden en foto's kan gaan maken. Dat is nog niet gebeurd, maar dat gaat nog komen. Ja, en verder zijn ze nog steeds bezig met de superzwakke signalen om dan toch te proberen zoveel mogelijk telemetrie en ook foto's te gaan downloaden. En dat gaat allemaal heel moeizaam en heel langzaam vanwege de zwakke signalen. Dus er zijn nog geen foto's van de maan afgekomen op dit moment. Dat gaat waarschijnlijk pas na het weekend duidelijk worden. Dus dan gaan we zien hoe het er uitziet daar op die plek en hoe die nou ligt. Precies. Nou, hij zit als het goed is bij zo'n 80 graden zuiderbreedte, zo'n 300 kilometer van de Zuidpool af. Maar waarschijnlijk wel een paar kilometer van de plek waar die gepland was. Nou, daar hopen ze nog foto's van te krijgen van bijvoorbeeld LRO. Grote kans dat hij er wel in deze dagen foto's kan leveren van de landingsplek vanuit een baan om de maan. Dus allemaal heel spannend. En het wordt vervolgd. Op dit moment zijn de signalen nog steeds te ontvangen, zowel in Duitsland als in Nederland. Ook vanavond zijn nu de signalen weer te ontvangen met de DT. En dat kun je allemaal live volgen via een livestream van zowel Dwingelo als Bochum. Allebei operationeel kun je gewoon meekijken naar de signalen die ontvangen worden. Dus, en dat gaat nog een paar dagen duren. Ze moeten wel opschieten met allerlei dingen, want over 5-6 dagen of zoiets, dan gaat de zon onder en dan is het afgelopen met die missie. Net als met die vorige landers, die zijn niet geschikt om die lange nacht op de maan te overleven. Dat, Dat is allemaal veel te koud en veel te moeilijk. Dat gaat niet werken. Ze zijn trouwens met die vorige lander uit Japan wel weer bezig geweest om weer commando's te sturen om te kijken of ze hem weer kunnen activeren, maar dat is tot nu toe nog niet gelukt. En dat zal ook met Odysseus waarschijnlijk niet gaan lukken. Dus we moeten echt in de komende dagen snel nog zoveel mogelijk informatie eruit halen, want dat is het enige wat mogelijk is. Goed, tot zover dan toch even weer de dingen van deze week.